Onze hulp en onze verwachting deze morgen is in de naam van de Heere, de drie enige God die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij die zijn trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en nooit laat varen de werken die zijn handen begonnen zijn. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus zijn Zoon, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we deze dienst samen voortzetten door met elkaar te zingen. Psalm 24, het vijfde vers. Verhoog, o poorten, u de boog. Rijs, eeuwige deuren, rijs omhoog, opdat gij uw koning moogt ontvangen. Psalm 24, vers 5. Belijdenis van het geloof. We doen dat vanmorgen met de woorden uit de Heidelberger Catechismus. Zondag 18, dat is de zondag die gaat over de hemelvaart van de Heer Jezus. We zingen daarna in aansluiting uit Psalm 47. Psalm 47, het derde vers. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Wat verstaat u daarmee dat hij is opgevaren ten hemel? Antwoord: dat Christus voor het oog van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar in de hemel is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde van de wereld zoals hij ons beloofd heeft? Antwoord: Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmermeer van ons. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Antwoord: ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten tweede, dat wij ons vlees, ons lichaam in de hemel tot een zeker pand hebben, dat Hij, die het hoofd is, ook ons als zijn lidmaten tot zich zal nemen. Ten derde, dat Jezus ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God, en niet wat op de aarde is. Amen. Samen bidden. Hij die vorst der aard is die hulde waard. Ja, Heere, u bent het waard dat wij uw naam hulde brengen. We mogen vanmorgen samenkomen, Heere. En we bidden u dat deze dienst daarop mag uitlopen. Dat we u hulde zullen brengen. Zoals de discipelen dat deden. Toen Jezus ten hemel was gevaren en ze weer teruggingen naar de stad Jeruzalem. En zij aanbaden hem. Heren, we mogen vanmorgen op deze hemelvaartsdag samenkomen. En nu we deze dienst beginnen, willen we uw aangezicht zoeken. U bent in de hemel en wij zijn op de aarde. En die afstand, Heren, tussen de aarde en de hemel, dat lijkt voor ons zo onoverbrugbaar. Het lijkt zo ver. Maar we mogen vandaag weten, omdat u, Heere Jezus, ten hemel bent gevaren, dat die afstand niet zo groot is als het lijkt. Die afstand is niet meer onoverbrugbaar. Want u, Heere Jezus, bent de brug tussen de aarde en de hemel. Vandaag zijn we samengekomen om stil te staan bij dat afscheid wat u hebt genomen van uw discipelen. Heren, dan bidden we u, wilt u ons vanmorgen laten horen dat, ook al hebt u ons verlaten, dat dat niet betekent dat u ons hebt losgelaten. Ook al zit uw werk op aarde erop, laten we vanmorgen mogen gaan zien, Heren, dat uw werk in de hemel nog steeds doorgaat.
Anders zouden we eigenlijk niet eens kunnen bidden.
We kunnen vanmorgen tot u komen in ons gebed, omdat u daar bent, Heere Jezus. Als u er niet was in de hemel, hoe zouden wij, zondaren, tot uw heilige troon durven naderen? Maar we mogen weten dat u er bent, als de grote priester die het verzoeningsoffer heeft gebracht voor de zonde. En dat offer, dat is zo krachtig, dat verliest nooit meer zijn kracht. U bent daar in de hemel om te luisteren naar onze gebeden. Onze gebeden die in zichzelf vaak zo arm en zo schamel zijn. Maar u wilt die gebeden horen en u wilt ze aannemen. U bent daar, Heer Jezus, in de hemel. Vol barmhartigheid en medelijden. Want u bent waarachtig mens. En daarom mogen we weten, er is iemand in de hemel die ons kent in onze zwakheid, in onze noden. Het mag ons vrijmoedigheid geven om tot u te komen, om niet weg te blijven, maar juist om te komen. Heer, wilt u ons dat leren, voor het eerst en steeds weer opnieuw, dat wij met vrijmoedigheid tot de troon van uw genade komen. Niet omdat wij dat waard zijn, maar omdat u daar bent, Heer Jezus. Heer, we willen deze dienst in uw hand leggen. En we willen u vragen, zegen deze dienst. Voor heel veel mensen is hemelvaart niet meer dan een vrije dag. Maar laten we eerlijk zijn, Heer, ook heel veel mensen in de kerk vinden het moeilijk om te begrijpen wat hemelvaart nu precies betekent. En daarom vragen we u vanmorgen, wilt u ons verstand openen, zodat wij gaan begrijpen waar het over gaat. Heren, de dingen van u zijn voor ons natuurlijke verstand vaak zo moeilijk te begrijpen. Maar dan mogen we u vanmorgen vragen, geef ons helderheid. Zoals u dat deed bij uw discipelen, toen u was opgestaan uit de dood. Toen opende u hun verstand, zodat zij de schriften verstonden. En dat mogen we ook vanmorgen vragen. Dat u ons verstand verlicht, zodat wij de betekenis van hemelvaart mogen begrijpen en geloven. Dat we gaan zien, Heren, dat het er niet armer op is geworden nu u weg bent. Dat we mogen weten dat het juist rijker is geworden, omdat u in de hemel bent en omdat u regeert. En omdat u beloofd hebt, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Heere Jezus, u hebt de deur naar de hemel geopend. En die deur, die staat vandaag nog steeds open, opdat wij tot u zouden komen. Heere, laten we vanmorgen zicht mogen krijgen op die open deur in de hemel. Op de heiland die daar is en leeft, dan hoeven we ons eigenlijk nooit meer verdrietig of verlaten te voelen. Dan kunnen we straks naar huis gaan, net zoals de discipelen, in aanbidding en met grote blijdschap. Als we dat mogen gaan zien, Heren, dan wilt u een band geven met de Heere Jezus in de hemel. Hij in de hemel en ik op aarde. En toch verbonden door het geloof. Heere, wilt u die band leggen, als die band er nog niet is in ons leven? Leg hem door uw Heilige Geest, zodat wij gaan zoeken de dingen die boven zijn, waar u bent. Om Jezus wil vraag u dit. Amen. Gemeente, de schriftlezing van morgen is uit het boek Handelingen. De handelingen van de apostelen, het eerste hoofdstuk. En we lezen met elkaar vers 4 tot 14. 4 tot 14. Handelingen 1 vanaf vers 4. We luisteren samen naar het woord van God. En als Jezus met hen, de discipelen, vergaderd was, beval hij hun dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte van de Vader, die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, zeggende: Heere, zult u in deze tijd aan Israël het koninkrijk weer oprichten? En Jezus zei tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal, en gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Welke ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden ze terug naar Jeruzalem van de berg die genoemd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. En toen ze ingekomen waren, gingen ze op in de opperzaal waar ze bleven, namelijk Petrus en Jacobus, Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus, Simon Zelotes en Judas, de broer van Jacobus. Deze alle waren eendrachtig, volhardend in het bidden en smeken. Met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Tot zover de lezing van Gods woord. Gemeente, als je in Jeruzalem komt en je kijkt vanuit de stad naar de Olijfberg, dan is er één punt op die Olijfberg wat heel erg opvalt. Op die Olijfberg staat namelijk een kerk. Een kerk met een hele hoge toren, een toren van wel meer dan 60 meter. En die Olijfberg is al hoger dan de stad. Dus die toren die daar bovenop staat, dat is een echte blikvanger. Nou, naar die plek gaan we vanmorgen toe. Die toren van die kerk hoort bij de Hemelvaartskerk. De Hemelvaartskerk, dat is een Russisch-orthodoxe kerk die daar in de 19e eeuw is neergezet. En dat zou dan de plek moeten zijn van de hemelvaart. Ja, of dat echt zo is, dat weten we eigenlijk niet eens. Want een stukje verderop bij die kerk staat nog een kapelletje. En volgens anderen zou dat de plek van de hemelvaart zijn. Dus waar het precies gebeurd is op de Olijfberg, dat weten we niet. En dat is ook helemaal niet zo belangrijk. Het is gebeurd. En daar gaat het om. Het is vandaag hemelvaartsdag. En dat is de dag dat we gedenken dat de Heer Jezus afscheid heeft genomen. Hij is weggegaan. Hij is weggegaan, althans wat zijn lichaam betreft. He, Jezus is niet meer lichamelijk bij ons. Maar gemeente, als je de Heer Jezus mag kennen, dan gaat hij nooit meer weg uit je leven. He, onze catechismus zei dat net zo mooi. He, ook al is hij lichamelijk weg naar zijn godheid, majesteit, genade en geest, wijkt hij nooit meer van ons.
De Heer Jezus gaat weg omdat hij weg kan gaan. Zijn werk op aarde zit erop. Hij heeft zijn opdracht vervuld. Hij heeft gedaan wat hij moest doen. Hij heeft geleefd als mens. Hij heeft getuigd van God. Hij heeft geleden en gestorven. En hij is op de derde dag weer opgestaan. En daarom kan hij ook gaan. Hemelvaart is een afscheidsfeest. En let erop hoe ik dat zeg. Een afscheidsfeest. Het is een afscheid, ja. Maar ik hoop dat we vanmorgen ook mogen zien dat het een feest is. Het is in de eerste plaats een feest voor Jezus zelf. Want hij mag terug naar huis. Naar het huis van zijn vader. Maar het is ook feest voor elke gelovige. Want wij mogen weten, we hebben het gelezen uit de catechismus, hij is in de hemel voor ons. Ons ten goede. Ik wil vanmorgen naar aanleiding van dit gedeelte stilstaan bij het afscheidsgesprek wat Jezus met zijn discipelen heeft gevoerd. Het afscheidsgesprek. En in de tweede plaats wil ik stilstaan bij Jezus' opname en de betekenis daarvan. Ik wil een aantal dingen zeggen over dat afscheidsgesprek. En we willen vervolgens stilstaan bij Jezus' opname en de betekenis daarvan. Voordat we daarna gaan luisteren, gaan we eerst zingen op Psalm 21. Psalm 21, vers 5 en vers 13. Psalm 21 is een koningspsalm. Nou, hemelvaart wordt wel eens genoemd, hè? De kroningsdag van Jezus. Vandaar dat we deze psalm zingen. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. En we zingen ook vers 13. Verhoog, o Heer, uw naam en kracht. Zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. 5 en 13 van Psalm 21. Er zijn vanmorgen twee collectes. Eén voor de diaconie en één voor de kerkvoogdij. Van harte aanbevolen. Laten we gaan zingen uit Psalm 21. Gemeente, het eerste waar we vanmorgen bij worden bepaald is het afscheid. Het afscheid tussen Jezus en zijn discipelen. U kunt zich wel voorstellen dat dat een heel indrukwekkend moment is geweest. Die 12 mannen, die zijn heel lang, wel 3 jaar met elkaar, onafscheidelijk, dag in dag uit met elkaar opgetrokken. Er is een onbreekbare band ontstaan tussen de Heer Jezus en zijn discipelen. Wat hebben ze in die afgelopen jaren veel met elkaar gesproken? En wat hebben de discipelen veel wonderen gezien van de Heer Jezus? En ik denk dat wat er in de afgelopen week is gebeurd, dat die band alleen nog maar verdiept heeft. Het lijden en sterven van Jezus, maar ook zijn opstanding uit de dood. En die dagen daarna, toen Jezus zijn discipelen weer heeft opgezocht. Ondanks alles wat er gebeurd is, ondanks het feit dat ze weggelopen zijn, ondanks hun ontrouw en hun verraad, heeft Jezus weer opgezocht. Ik denk dat die band daar alleen nog maar sterker door is geworden. En we weten in die 40 dagen na Pasen is Jezus verschillende keren aan zijn discipelen verschenen. En in die 40 dagen zijn de discipelen gaan begrijpen, en dat was natuurlijk ook de bedoeling, dat heeft Jezus hen ook willen leren, dat het niet meer zo zou worden als vroeger. De band is er gelukkig nog wel, maar het is wel heel anders geworden. En je zou kunnen zeggen, die 40 dagen die heeft Jezus gebruikt als een overgangstijd. Als een overgangstijd naar zijn definitieve afscheid op hemelvaart. Nou, en dat definitieve afscheid, dat is waar we vanmorgen bij stilstaan. En ik wil over dat afscheidsgesprek, wil ik 4 dingen zeggen. Je kunt dat gewoon meelezen in de tekst. In de eerste plaats zien we in dat afscheidsgesprek dat Jezus een opdracht geeft. Kijk maar mee, vers 4. En toen hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden. Dat is het eerste. Jezus zegt, jullie mogen de stad niet verlaten. Waarom zou Jezus dat zeggen? Nou, de discipelen kwamen natuurlijk niet uit Jeruzalem, hè? Ze kwamen helemaal uit het noorden van Israël. Ze kwamen uit Galilea. En het is natuurlijk wel logisch, als Jezus straks vertrekt, dat de discipelen zoiets hebben van, we gaan weer terug naar Galilea, waar we vandaan komen. En dat mag dus niet. Ze mogen dus niet terug naar huis. Ze mogen dus niet weer terug naar hun oude leven. Ze mogen dus niet weer gaan vissen, zoals ze dat vroeger gedaan hebben. Want Jezus heeft gezegd, jullie worden vissers van mensen. En dat gaat natuurlijk beginnen in Jeruzalem. Daar zullen de eerste vissen gevangen worden. In Jeruzalem gaat het beginnen. Jeruzalem, de stad van God. De Joden dachten, en dat denken ze nog steeds, Jeruzalem is de navel van de aarde. De navel van de aarde. Ik vind dat eigenlijk wel heel wonderlijk. Dat Jezus zegt, wacht in Jeruzalem. Want wat is Jeruzalem? Jeruzalem is de stad, waar Jezus zo kwalijk behandeld is. Moet Jeruzalem nou als eerste plaats het evangelie gaan horen? Ja, daar gaat het beginnen. Over 10 dagen met Pinksteren wordt de Heilige Geest uitgestort in Jeruzalem. Gemeente, hier zie je iets hoe genadig de Heere is. Je zou denken, God schrijft die stad af. God verwerpt Jeruzalem. Ze hebben notabene daar zijn zoon gedood. Dat is waar. Maar het geweldige groot is, gemeente, juist die mensen die Jezus aan het kruis hebben geslagen, die mogen straks als eerste het evangelie horen. Die mogen straks als eerste getuigen zijn van Gods grote daden. Die mogen straks als eerste de boodschap van vergeving horen. En dan weten we ook, straks met de Pinksterdag, dan zijn er ook velen in Jeruzalem die tot berouw komen, die hun zonden belijden en die de Heer Jezus als Messias erkennen. Een opdracht. Blijf in Jeruzalem. En die opdracht die laat ons heel veel zien over God. God is genadig. Hè? Ook al is Jeruzalem ongehoorzaam en ongelovig, het blijft de stad van God. Het blijft de stad die God ooit aan David heeft gegeven. En waar kan de triomftocht van Jezus, de grote zoon van David, nou beter beginnen dan in Jeruzalem, in de stad van David? Jezus zegt nog iets. Er zit nog een kant aan die opdracht. Hij zegt erbij, ook in vers 4, als jullie dan in Jeruzalem blijven, moeten jullie de belofte van de Vader verwachten, die jullie van mij gehoord hebben. Verwacht de belofte van de Vader. Wat is dat? De belofte van de Vader. Het gaat hier natuurlijk over de komst van de Heilige Geest. Dat weten de discipelen ook, want daar heeft Jezus het al uitvoerig met hen over gehad. In het Johannesevangelie kun je dat lezen, hoofdstuk 14, hoofdstuk 15 en hoofdstuk 16. Dat zegt Jezus ook. Die gij van mij gehoord hebt. De Heilige Geest komt straks. En dat is het grote verschil tussen hoe het vroeger was en hoe het straks zal zijn. De komst van de Heilige Geest. En Jezus maakt dat verschil duidelijk door te wijzen op, kijk maar vers 5, het verschil tussen de doop van Johannes en de doop met de Heilige Geest. Kijk maar, hij zegt er gelijk achteraan, want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Daar heb je het verschil, gemeente. Johannes de doper, dat weten we allemaal, die doopte. Hij doopte met water. Als je berouw had van je zonde, als je afscheid wilde nemen van je oude leven en je verlangde naar het koninkrijk van God, dan kon je je bij Johannes de doper laten dopen in de Jordaan. Die doop van Johannes op zich, daar veranderde je niet van. Dat was een symbolische doop, zou je kunnen zeggen. Die doop die drukte uit, ik heb berouw over mijn zonde. Ik wil afscheid nemen van mijn oude leven. Maar Jezus heeft het nu over een doop die heel anders is. Want hij zegt, gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Johannes doopte met water, maar jullie zullen met de Heilige Geest gedoopt worden. Dat gaat natuurlijk over Pinksteren. Over 10 dagen dan zal de Heilige Geest komen. En die zal je dopen. Zoals het water helemaal over je lichaam stroomt, zo zal de Heilige Geest helemaal over hen komen. Als het ware hun hele leven in beslag nemen. Waarom moesten de discipelen daarop wachten? Wel, de discipelen kunnen hun werk pas gaan doen als de Heilige Geest is gekomen. Ze kunnen alleen van Jezus getuigen als ze gedoopt zijn met de Heilige Geest. Dat kun je dus niet zelf. Dat kun je dus niet op eigen kracht. Daar heb je de hulp en de kracht van de Heilige Geest voor nodig. Je zou kunnen zeggen, die komst van de Heilige Geest, dat is het nieuwe element. Het nieuwe wat bij het Nieuwe Testament hoort. Dat je de Heilige Geest kunt ontvangen. Ken je dat ook? Ken je dat ook, dat de Heilige Geest in je leven komt wonen? Dat is ontzettend belangrijk, gemeente, want zonder de Heilige Geest kun je helemaal geen christen zijn. Het is de Heilige Geest die ons onze zonde laat zien. Die berouw geeft over je zonde. Het is de Heilige Geest die je reinigt van je zonde. Het is de Heilige Geest die je helpt om te strijden tegen de zonde. Het is de Heilige Geest die je een verlangen geeft om het goede te doen. Het is de Heilige Geest die voor toewijding zorgt in je hart. Dat hebben wij niet van onszelf. We zijn van onszelf luie en trage mensen. Komt door de zonde. De Heilige Geest maakt je tot getuige
Zodat je een instrument in Gods hand kunt zijn. Wij hebben die Heilige Geest net zo hard nodig als de discipelen toen.
Maar als Jezus dat dan gezegd hebt, dan stellen de discipelen een vraag. En dat is het tweede waar ik wat over wil zeggen. In dit afscheidsgesprek. Een vraag. Kijk maar mee, vers 6. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen aan Jezus, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weer oprichten? Wat krijgen we nou? Het koninkrijk oprichten. Jezus staat op het punt om naar de hemel te gaan en de discipelen vragen: gaat u nu het koninkrijk voor Israël weer oprichten? Ik heb al heel wat Bijbeluitleggers over dit vers gelezen. Misschien wel 10. En bij heel veel Bijbeluitleggers lees je dan: wat is dit een domme vraag van de discipelen? Hoe kunnen ze dit nou nota bene vragen? Jezus staat op het punt om afscheid te nemen en dan gaan ze vragen: gaat u het koninkrijk van Israël weer oprichten? Wat een domme vraag. Nou heeft Jezus hen zoveel uitgelegd in die afgelopen 40 dagen over wie hij is. Dat hij geen aardse verlosser is, maar dat hij gekomen is om ons te verlossen van de zonde. Dat weten ze nou toch onderhand wel. Wat zijn die discipelen hardleers? Zitten ze nou nog steeds vast in dat oude denken? In die gedachte dat Israël weer tot bloei zou komen? Dat weten we, daar verlangden de Joden zo naar. Dat Israël weer vrij zou worden, dat de Romeinen weg zouden gaan. En dat er dan een zoon van David zou komen die op de troon zou zitten. Dat Israël weer een eigen koning zou krijgen. Dat ze vrij zouden worden met een zoon van David op de troon. Als je heel veel Bijbelcommentaren leest, dan zeggen ze bij dit vers: hoe kunnen de discipelen dit nou toch vragen? Zitten ze nou nog steeds vast in dat nationalistische denken? Gemeente, dan moet u even goed opletten. Wat de discipelen hier vragen, is geen verkeerde vraag. Moet maar eens kijken naar de reactie van Jezus. Want dat zegt de Heer Jezus ook helemaal niet. Hij zegt ook helemaal niet: wat een foute vraag van jullie. Ja, de discipelen moeten nog een hoop leren. Daar zal ik zo nog wat over zeggen. Maar de vraag op zich is niet verkeerd. De discipelen waren gelovige Joden. En alle Joden, alle gelovige Joden tenminste, die hoopten dat Israël weer hersteld zou worden. Was dat verkeerd? Nee, dat was helemaal niet verkeerd. Want als je het Oude Testament goed leest, dan zie je ook dat de profeten daarover geprofeteerd hebben. Dat wisten de discipelen. Ik zal er één voorbeeld van geven. Dan snapt u hoe ze hierbij komen, bij deze vraag. Luister even mee, Jesaja 2. Jesaja 2. En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des Heren, de tempelberg dus, zal vastgesteld zijn op de top der bergen. En hij zal verheven worden boven alle heuvelen, en tot dezelfde zullen alle heidenen toevloeien. En vele volken zullen heen gaan en zeggen: kom, laat ons opgaan tot de berg van de Heren, tot het huis van de God van Jacob, opdat hij ons leren van zijn wegen en wij wandelen in zijn paden. Want uit Sion, Jeruzalem, zal de wet uitgaan en het woord des Heren uit Jeruzalem. Hé. Wanneer is dat gebeurd? Wanneer is het gebeurd dat de heidenen, de volken buiten Israël, massaal toestromen om de wegen van God te leren? Dat is niet in Jesaja's tijd gebeurd. Dat is ook niet in Jezus' tijd gebeurd. Nee, dat klopt ook, want er staat: dat zal geschieden in het laatste der dagen. De Joden geloofden aan het einde van de geschiedenis zal er een grote bloeitijd komen voor Israël, maar ook voor alle volken. Dat is nog niet gebeurd, hè? Gemeente, deze Bijbel is waar. Het is het geïnspireerde woord van God. Van begin tot eind waar. Dit woord kan niet liegen. Dus de discipelen, het was niet zo'n gekke vraag. Jezus zegt, straks zal de Heilige Geest komen. En dan denken ze, oh, zou dit nou het moment zijn dat God het Koninkrijk van Israël weer gaat oprichten? Dat die bloeitijd gaat komen waar de profeten het over hadden. Nou, dat is dus niet zo. Dat gaat de Heer Jezus hen vertellen. Ja, dat Koninkrijk van God, dat komt. En er komt ook herstel voor het volk Israël. Dat moet nog gebeuren. Maar zover is het nu nog niet. Eerst moeten jullie uitgaan in de wereld en het evangelie gaan vertellen. Dus als het ware, je zou kunnen zeggen, tussen dat herstel van Israël, waar de discipelen hier naar vragen, daar zit nog een hele tijd tussen. Dat is de tijd tussen hemelvaart en het herstel van Israël. Dat is de tijd waarin wij nu leven. En in die tijd, zegt de Heer Jezus, moeten jullie uitgaan in de wereld om mijn evangelie te verkondigen. En dan moeten de heidenen geroepen worden tot geloof en bekering. Kijk, dat wisten de discipelen niet. Tussen het herstel van Israël en de hemelvaart, er zit nog een hele tijd tussen. Dat moeten de discipelen gaan begrijpen. En dat is het derde wat Jezus in dit gesprek leert. Hij geeft hen een belangrijke les. Dat kun je lezen in vers 7. Een belangrijke les. Want hij zegt tegen hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Zie je, dus de Heer Jezus zegt helemaal niet, wat een domme vraag van jullie. Dat zegt hij niet. Hij zegt wel, discipelen, jullie moeten leren, de tijdschaal van God is een hele andere dan die van ons. God gaat over de tijden en de gelegenheden. Het is mijn Vader, zegt de Heer Jezus, die alle dingen bepaald heeft. En zoals dat gezang zingt, die het heden kent en de toekomst overziet. God heeft een plan. En dat wordt van stap tot stap volvoerd. En alles komt precies op Gods tijd. De Heer Jezus naar de wereld komt, precies op Gods tijd. Als Jezus sterft, precies op Gods tijd. Als hij naar de hemel gaat, precies op Gods tijd. Als de Heilige Geest komt, precies op Gods tijd. Als Jezus straks zal terugkomen op de wolken van de hemel, precies op Gods tijd. Het zijn de tijden die de Vader bepaald heeft. En dat geldt dus ook voor dat herstel van het Koninkrijk. Dat heeft de Vader bepaald. Daar komt ons niet toe. Dus discipelen, ga je nou niet druk maken met allerlei tijdsberekeningen of voorspellingen. Dat zijn de dingen die aan God toekomen. Wat jullie moeten gaan doen, jullie moeten over mij gaan vertellen. En dat is het vierde wat we in dit gedeelte zien bij dit afscheidsgesprek. Jezus geeft hen een belofte mee. Dat is vers 8. Kijk maar. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. Kracht van de Geest zal over jullie komen. En dan worden jullie mijn getuigen, discipelen. Kracht van de Geest. Waarom zou Jezus dat zo noemen? Nou, dat zegt iets over de Heilige Geest. Hè? Hij geeft kracht. Hij geeft kracht. Waarvoor geeft de Heilige Geest kracht? Nou, het gaat er natuurlijk hier in de eerste plaats om dat de discipelen straks kracht ontvangen om van Jezus te getuigen wie hij is. Maar de kracht van de Heilige Geest, gemeente, dat is nog veel meer. De Heilige Geest geeft ook kracht om tegen de zonde te strijden in je leven. De Heilige Geest geeft ook kracht om tegen de duivel te strijden. Dat lees je straks ook in het boek Handelingen. Want de duivel zit nooit stil. Het is een geestelijke strijd gaande. De duivel wil niet dat het werk van Jezus doorgaat in de wereld. Daar hebben de discipelen ook straks de kracht van de Heilige Geest voor nodig. Ze krijgen straks ook kracht om tekenen en wonderen te doen. Er worden mensen genezen. Er worden zelfs doden opgewekt. En dus de kracht van de Heilige Geest, gemeente, dat heeft te maken met het spreken. Maar dat heeft ook te maken met hun daden. Je zou kunnen zeggen, het is kracht in woord en daad. Dat gaat straks beginnen in Jeruzalem. Gij zult mijn getuige zijn in Jeruzalem. Maar dan gaat het verder. En dan naar Judea, dat is het gebied rondom Jeruzalem. En dan gaat het nog verder, dan gaat het buiten Israël. Want het volgende wat we lezen is Samaria. Dat is heidens gebied. Daar woonden heidenen. En dan gaat het straks nog verder. Tot aan het uiterste der aarde. Net als wanneer je een steen in het water gooit, hè? Komt er allemaal kringen en die gaan steeds verder. Nou, dat klopt ook, hè, want als je het boek Handelingen leest, het allerlaatste hoofdstuk, dan zitten we in Rome. Het centrum van het Romeinse Rijk. Tot aan het uiterste der aarde. Dat gaat nog steeds door, tot op de dag van vandaag. Duizenden zendelingen die bezig zijn het evangelie door te vertellen. Dat is het gevolg van de komst van de Heilige Geest. Dat door hun getuigenis mensen de Heer Jezus zullen leren kennen. En een nieuw leven zullen gaan leiden. Een leven wat de Heer wil geven. Dat is nou allemaal het werk van de Heilige Geest. Laten we nou niet vergeten. Wie zijn dit nou? Deze mannen, deze 11 discipelen. Zijn dat dan zulke bijzondere mensen? Zijn het dan een soort supermensen? Dat zij dit zullen kunnen gaan doen? Nog maar een paar weken geleden, gemeente, renden ze hard weg toen de Romeinse soldaten Jezus wilden vangen. Zo bang waren ze. Moeten zij nou getuigen van Jezus zijn? Dat doet nou de Heilige Geest. Hé, en dat vind ik heel bemoedigend. Want kijk nou eens even niet alleen maar naar de discipelen, maar kijk nou ook eens even naar jezelf. Wie zijn wij nou? Ja, wij zijn net als die discipelen. Wij zijn zwakke en zondige mensen. Hoe kunnen wij nou ooit kinderen van God worden? Hoe kunnen wij nou ooit getuigen zijn van de Heer Jezus? Als je naar jezelf kijkt, kan dat nooit. Maar dat is nou het geweldig grote, gemeente, dat God zo goed is, dat zondige mensen zijn Heilige Geest kunnen ontvangen. En de Heilige Geest maakt je tot wat je van jezelf niet bent. Hij maakt je tot kind van God. Maar dat niet alleen, hij wil je ook vervullen met zijn kracht. Zodat je een nieuw leven krijgt en een nieuw leven mag gaan leiden. Ik vind dat een geweldig wonder, hè? Dat zondige mensen zoals u en ik deelgenoot kunnen worden van de Heilige Geest. Dat je vervuld kunt worden met zijn kracht. Hé, als dat nou voor deze discipelen kon, hè? Zo zwak en zo zondig als ze waren. Zou het dan ook voor u kunnen? Neem dat eens mee. Als je die kracht van de Heilige Geest nog niet kent. Als het voor hen kan, gemeente, dan geloof ik dat het voor ons vandaag ook kan. Ja, en dan gebeurt er iets. Als dat gesprek dan ten einde komt. Jezus heeft dat gezegd, jullie zullen mijn getuigen zijn. Dan gebeurt er iets met Jezus. Het staat er hier heel kort, heel eenvoudig. Lucas wijdt daar niet veel woorden aan. Hij werd opgenomen, staat er. Terwijl de discipelen bij hem staan, gebeurt er opeens wat met Jezus. Ze zien het gewoon gebeuren. Hij wordt opgenomen, alsof er iemand met onzichtbare draden aan hem trekt. Alsof iemand hem omhoog trekt, al hoger en hoger. Het staat hier niet in Handelingen, maar als je het stukje leest in Lucas 24, dan staat er ook dat Jezus met zegenende handen opvaart. is mooi. Zegenend neemt hij afscheid. Terwijl ze zo staan te kijken, komt er opeens een wolk. En dan is die weg. En een wolk nam hem weg. Kijk, dat is nou het symbool van hemelvaart, die witte wolk. Als we aan kerst denken, dan denken we aan een kribbe. Als we aan Goede Vrijdag denken, dan denken we aan dat houten kruis. Als we aan Pasen denken, ja, dan denk je toch aan dat open graf. Als je aan hemelvaart denkt, gemeente, dan moet je aan die wolk denken. Dat is het symbool van hemelvaart. Wat betekent dit nou? Want dit is wel een abrupt afscheid, hè? Gemeente hemelvaart, dat lijkt wel zo'n leeg feest. Een leeg feest. Want Jezus gaat weg. Stond vorige week in onze kerkbode, bij een van de andere predikanten uit de buurt. Die noemde hemelvaart het stiefkind van de christelijke feestdagen. Het stiefkind van de christelijke feestdagen. Alsof het er een beetje bij hangt. Ik ben blij dat u trouwens vanmorgen zo trouw bent opgekomen. Hoe komt dat, gemeente, dat wij ons daar maar zo moeilijk iets bij voor kunnen stellen? Is hemelvaart dan wel een feestdag? Het lijkt eigenlijk meer een dag van verlies. Is het nou een feestdag? Jezus gaat weg. Hij is niet meer bij ons. Gemeente, dit was nodig voor de discipelen en voor ons. Omdat de discipelen moesten gaan leren dat er nu een hele nieuwe fase aan ging breken. Dat hebben ze al een beetje geleerd, hè, in die afgelopen 40 dagen. Want toen was het al niet meer zoals vroeger. Hè, in die 40 dagen is die Heer Jezus niet meer elke dag bij hen geweest. Ze hebben de Heer Jezus nog wel een paar keer gezien. Hij is nog wel een paar keer aan hen verschenen. Maar het was steeds maar van korte duur. Dat oude leven van elke dag met hem optrekken, dat was er al niet meer in die 40 dagen. En de discipelen moesten gaan leren dat hemelvaart de afsluiting is. Je zou kunnen zeggen, hemelvaart, dat is de afsluiting van het aardse hoofdstuk uit Jezus' leven. De afsluiting van het aardse hoofdstuk van Jezus' leven. Dat aardse leven van Jezus is nu voorbij. Hij is teruggegaan naar God. Is dat nou een feest? Ja, ik geloof het wel. Hemelvaart is toch echt een feest, gemeente. Dat ga ik uitleggen. Het is in de eerste plaats een feest voor de Heer Jezus zelf. Maar ik hoop ze ook te laten zien. Het is ook een feest voor de kerk op aarde. In de eerste plaats was het een feest voor Jezus zelf. Hij komt thuis bij de Vader. En vandaar die witte wolk. Je denkt misschien, nou ja, een wolk. Je hebt toch zoveel wolken? Ja, maar dit is geen gewone wolk. De wolk in het Oude Testament is een symbool van God. Bij bijzondere gebeurtenissen in de Bijbel zie je dan ook altijd een wolk. Toen de tempel werd ingewijd bijvoorbeeld, toen kwam er opeens een grote witte wolk. Die wolk betekent in de Bijbel altijd, hier is God. Hier is God in het spel. Dus die wolk was voor de discipelen een teken, hier is God aan het werk. Het is God die zijn zoon thuis haalt. Het staat hier ook, hè, in de passieve vorm. Hij werd opgenomen. Dat deed hij niet zelf, dat deed de Vader. De Vader zegt op hemelvaartsdag, mijn zoon, kom maar thuis. Uw werk zit erop. Alles wat ik u heb opgedragen, dat hebt u gedaan. Hé, en als je werk erop zit om 5 uur, dan mag je naar huis, hè? En dan mag je naar huis. Jezus werk zit er ook op en daarom mag hij naar huis. Zou je dat hem niet gunnen? Wat is dit een blijde dag voor Jezus geweest, gemeente? Alles zit erop. Die lange weg van pijn en lijden, verdriet en moeite. Dat zit erop. Hij heeft gedaan wat hij moest doen. Hij heeft gezegd in Johannes 17, Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. En ik heb voleindigd het werk wat u mij opgedragen hebt om te doen. Jezus kan gaan. Hij heeft voor verlossing gezorgd. Hij is gehoorzaam geweest aan zijn vader. Hij heeft de prijs betaald die betaald moest worden. En daarom mag hij naar huis. C.S. Lewis heeft eens gezegd, achter die wolk, er zat een deur. Een deur naar de hemel. Dominee, waar is de hemel eigenlijk? Waar is de hemel? Dat weten wij niet. De hemel zit niet ergens hierboven. Ik zeg dat, want soms denken mensen dat. Die denken dat de Heer Jezus eerst een hele poos moest opstijgen voordat hij in de hemel kwam. Nou, dat is niet het geval. Dat wordt hier ook niet bedoeld. Die opstijging, dat is maar even geweest. En dat was een symbool, een teken voor de discipelen. Om te laten zien, nu is het aardse leven echt voorbij. Op het moment dat die wolk Jezus omhulde, toen was hij ook in de hemel. De hemel zou je kunnen zeggen, dat is een soort andere dimensie. Dat is een dimensie die voor ons niet zichtbaar is, die voor ons niet toegankelijk is. U weet misschien nog wel, toen een van de eerste mensen op de maan kwam. Een van de eerste maanlanders. Toen hij terugkwam naar de aarde, toen zei hij, ik kwam God nergens tegen. Dat zei hij een beetje spottend. Ik kwam God nergens tegen. Ik heb God nergens gezien. Ik ben God niet tegengekomen. Dat is ook niet vreemd, want God kom je niet in de ruimte tegen. Ook al zou je nog zo lang de ruimte doorzweven, dan kom je God niet tegen, de hemel ook niet. Kinderen denken vaak, hè, de hemel zit daar. Daarboven in de lucht. En dan zingen onze kinderen, hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud, is de Vader in de hemel. Maar gemeente, dat is natuurlijk een wat kinderlijke voorstelling. Je kunt de hemel niet plaatsen in tijd en ruimte. Ook al zou je het hele heelal doorkruisen, dan kom je de hemel niet tegen. De hemel is eigenlijk, ik vind dat ook de beste gedachte, een andere dimensie. Het is de werkelijkheid waar God woont en troont. Wij leven in drie dimensies. Het zou heel goed kunnen dat er meer dimensies zijn. En daarom is de hemel een wereld die voor sterfelijke mensen helemaal niet toegankelijk is. Maar daarom is het nog wel een werkelijkheid. Dus toen Jezus achter die wolk verdween, toen was hij ook thuis. Toen was hij thuis. Wat zal er toen een blijdschap zijn geweest in de hemel? Stel je voor, hè, dat een soldaat 1 of 2 jaar lang op missie moet naar een gevaarlijk oorlogsgebied, Afghanistan of zo. En hij mag terugkomen en heeft het gehaald. Hij heeft zijn missie volbracht, dan is de blijdschap, hè? Nou, er is in de hemel ook blijdschap geweest dat Jezus zijn missie volbracht heeft. Dus het is feest voor Jezus, dat was het eerste. En het tweede wat ik er nog van wil zeggen, het is ook feest voor de kerk. Want stel je nou eens voor, hè, dat Jezus die missie niet had volbracht. Stel je voor dat de Heer Jezus onderweg ergens gesneuveld was. Ja, dan was het voor u en mij een verloren zaak. Dan konden wij nooit gered worden. Dan zit de hemel voor ons dicht. En in de tweede plaats, het is ook een zegen dat de Heer Jezus vandaag in de hemel is. Soms denken mensen, was de Heer Jezus nog maar op aarde? Kon je hem nog maar zien? Dan zou ik naar hem toe gaan. Dan kon je naar zijn eigen woorden luisteren. Dan kon je zijn wonderen zien. Als Jezus er vandaag nog zou zijn, dan zou het veel makkelijker zijn om te geloven. Denk je dat?
Hoeveel mensen zijn er tijdens het aardse leven van de Heer Jezus eigenlijk tot geloof gekomen? Het waren er maar een paar, hè? Het waren er maar een paar.
Er zijn na hemelvaart meer mensen tot geloof gekomen dan voor hemelvaart. Geloven wordt dus niet makkelijker doordat je het kunt zien. He, dat zei de Heer Jezus ook tegen Thomas. Thomas, jij gelooft omdat je het gezien hebt. Maar zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch zullen geloven. Dat moeten wij leren, gemeente. Dat het met de Heer Jezus in de hemel veel beter is. Dat we veel beter af zijn dan met de Heer Jezus op aarde. Want toen was de Heer Jezus maar op één plaats. En je moest naar Israël toe om hem te kunnen bereiken. Weet je wat ik bij Maarten Luther las? Luther zegt: denk nou niet dat Jezus ver weg is. Het is precies andersom, zegt Luther. Toen hij op aarde was, was hij voor ons ver weg. Maar nu is hij dichtbij. Hij is niet meer bij ons. Maar hij heeft ons ook niet verlaten. Ook al is hij in de hemel, hij is wel dichtbij. Als je kinderen groter worden, een jaar of twee, dan moet je kind gaan leren, ook al is mama even in de keuken en kan ik ze nu niet zien, dan is mama nog niet weg. Ja, ook al is mama uit het zicht, ze is er wel. Ze is vlakbij ook. En er is als het ware een onzichtbare band tussen moeder en kind. Nou, dat moeten wij ook leren, gemeente. Ook al is de Heer Jezus er niet meer, hij is er wel en hij is ook bereikbaar. Met hemelvaart wordt het er niet slechter op. En het feit dat Jezus aan de rechterhand van de Vader zit, dat betekent voor ons, hij heeft zijn werk volbracht. En wij mogen dus weten, hij is een volkomen verlosser, anders zou hij daar niet zitten. Hij zit nu aan de rechterhand van de Vader, als de grote hoge priester. Zijn offer, dat is door de Vader aanvaard. En dat is het offer wat u en ik nodig hebben. Mijn zonden klagen mij elke dag aan. Maar wat is het een troost? Er is een hoge priester in de hemel. En zijn offer is aanvaard. En dat offer dat is elke dag geldig. Of het nou je zonden van vandaag zijn. Of het je zonden zijn van 10 jaar geleden. Of van 40 jaar geleden. Dat offer van de Heer Jezus. Dat is altijd geldig en dat is altijd krachtig. Dat is een bemoediging voor alle zondaren om tot de troon van Gods genade te komen. Om je zonde te belijden, om vergeving te vragen op grond van dat volbrachte werk van Jezus. Doet u dat? Ken je die weg naar de genade troon? Pleit je op het offer van de Heer Jezus? Dat mag, want hij is er voor zondaren. Hij is daar. Hij is geen vreemde, maar hij zit daar als mens. Hij heeft onze menselijke natuur meegenomen. Hij is net zo mens als u en ik. Dat betekent ook, hij kent onze omstandigheden. Hij kent onze zorgen, hij kent ons verdriet. Hij weet wat het is om mens te zijn. Er is een mens in de hemel, zoals u en ik. En hij is daar om de belangen van zijn kinderen op aarde te behartigen. Zonder hem zou ik niet tot God durven naderen. En God die vertoornd is vanwege onze vele zonden. Maar nu is de Heer Jezus daar. En hij is ons gunstig gezind. En door hem, zegt de Bijbel, mogen wij tot God komen. Voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw. Hij doet nog meer in de hemel. Staat ook in de Bijbel, hè? Hij is de voorspraak, de advocaat. Aan de rechterhand van de Vader. Wat doet een advocaat? Een advocaat die neemt het voor je op.
Nou, zo neemt Jezus het op voor zijn kinderen. De Heer Jezus wil ook je gebed opnemen. Onze gebeden, die schieten vaak zo tekort. Onze gebeden zijn vaak veel te klein en veel te zondig om voor God te kunnen bestaan. Maar als je op Jezus beroept, gemeente, dan komt je gebed bij God aan. Hij brengt als het ware je gebed bij God, zodat God je gebed hoort. Zie je, dus ook wij gaan er met hemelvaart niet op achteruit. Hij is er als mens die ons kent. In de tweede plaats, zijn offer is altijd geldig. En in de derde plaats, hij is de grote advocaat die bidt voor zijn kinderen op aarde en door wie onze gebeden toch bij God kunnen komen. Nou, we gaan nog heel even terug naar die discipelen. Want die staan daar nog steeds, hè, in Handelingen 2. En ik denk dat die dat op dit moment allemaal ook nog niet begrepen hebben, wat er nou precies gebeurt. Die staan daar maar te staren. En ineens zien ze Jezus niet meer. Zou die misschien toch nog terugkomen? Of is die nou echt weg? Maar terwijl ze zo staan te kijken, klinken er ineens stemmen. Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, zoals u hem naar de hemel hebt zien, heen varen. Dat zijn engelen. Twee engelen, twee mannen in witte kleding. En als je in de Bijbel engelen tegenkomt, dan weet je altijd, daar is God in het spel. Denk maar aan de kerstnacht, toen Jezus geboren werd. Toen kwam de engel bij de herders om te vertellen dat Jezus geboren was. Denk maar aan de paasmorgen toen Jezus opstond uit de dood. Toen kwamen engelen bij het graf vertellen dat Jezus was opgestaan. En die engelen kom je ook hier weer tegen. Bij al die grote gebeurtenissen in Jezus' leven spelen engelen een rol. Dat zijn boden van God die uitleggen wat er nou precies aan de hand is. Nou, dat doen ze ook hier. Wat staan jullie toch te kijken? Daar zit een zacht verwijt in, hè? Daar zit een zacht verwijt in. Blijf toch niet omhoog staren. Maar kijk vooruit. Dit moest gebeuren, discipelen. Dus blijf niet staren, maar ga aan het werk. En daar eindigen we mee. Kijken we nog even naar het eind. Dan gaan de discipelen naar huis. Toen keerden ze wederom naar Jeruzalem. Van de berg die genoemd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem. Ze gaan naar huis. Maar ze gaan niet rouwend naar huis. Ze zijn niet verslagen. Je leest in Lucas, ze gaan met blijdschap. Die woorden van de engelen die hebben hen geholpen. En dan gaan ze naar Jeruzalem en dan gaan ze de stad in. En dan gaan ze weer terug naar de opperzaal. De plek waar de discipelen vaak samenkwamen. En dan lees je, dat is het laatste vers 14. Deze allen waren eendrachtig volhardend in het bidden en smeken. Nou, gemeente, dat beeld van die biddende discipelen, dat zou ik nou graag mee willen geven naar huis. Dat u ook zo naar huis gaat zometeen. Biddend en smeken. De Heer Jezus had gezegd, jullie moeten teruggaan naar Jeruzalem en jullie moeten wachten tot de Geest komt. En dan gaan ze om bidden, om de komst van de Geest. Dan zou u misschien redeneren, ja wat vreemd, Jezus heeft toch gezegd dat de Heilige Geest zou komen, hoef je toch niet meer om te bidden? Je kunt toch met je armen over elkaar gaan zitten? Ja, zo redeneren wij. Maar zo werkt dat bij God niet. God schakelt je in. Hij wil dat wij verwachting van hem hebben. De discipelen weten dat de Heilige Geest komt en toch gaan ze erom bidden. Ze hebben verwachting, want Jezus heeft gezegd dat het gebeuren gaat. En als hij het zegt, dan moet het ook gebeuren. Maar dat gaat niet zonder gebed. En dat is het mooie, gemeente, door het gebed, en dat is nog steeds zo, blijft de gemeenschap met de hemel, blijft het contact met de hemel toch bestaan. Contact tussen Jezus in de hemel
en de discipelen op aarde. Gemeente, dit beeld, hè, dat zou eigenlijk op ons netvlies gebrand moeten zijn. Dit is nou eigenlijk de houding waarmee je moet leven tussen hemelvaart en wederkomst. Biddend en smekend. Want net als de discipelen, kunnen ook wij deel krijgen aan dat grote heil van God. Wat een wonder, hè? Dat wij met al onze zonden en ontrouw kinderen van God kunnen worden. Dat ook wij in het koninkrijk van God kunnen komen. Dat ook wij vervuld kunnen worden met de Heilige Geest. Dat ook wij getuigen kunnen worden van de Heer Jezus. Maar dat betekent wel, gemeente, dat word je alleen maar met deze houding. Biddend en smekend. Want alleen wie klopt, wordt opengedaan. Wie bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. Door dat bidden laat je zien wie de Heer voor je is. Of je echt verwachting van hem hebt. En als je geen verwachting hebt, dan krijg je ook niks. Gemeente, zo alleen kunnen wij het redden. Al die tijd dat de Heer Jezus er nog niet is. Biddend en smekend. Dan is Jezus weg. Maar dan is er toch contact met de hemel. Dat wisten de discipelen. Al is hij niet meer bij ons. Hij is toch bij ons. Dus hemelvaart, en dat is het laatste, is geen dag van afscheid, maar het is een dag van blijvende verbondenheid. Want Jezus is er. En hij is dichtbij. Hij is zelfs zo dichtbij, dat een gelovige mag weten, Christus leeft in mij. Zoals Paulus dat zegt in Galaten 2. Ik leef niet meer. Ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Er waren eens twee christenen in Ierland. Lang geleden. Die hadden een ontmoeting. Er stond een marskramer aan de deur. Hè? Zo'n man die met spulletjes langs de deur komt. En die stond bij een andere christen aan de deur. Die kreeg een heel gesprek. Toen zei die ene man, wat is het groot, hè, als je mag weten dat je gered bent. Ja, zei die marskramer, dat is heel groot. Maar weet je, er is iets wat misschien nog wel groter is. Hoe kan dat nou? Zei die man in de deuropening. Wat is er nou groter dan te mogen weten dat je gered bent? Hij zei, weet je wat misschien nog wel groter is? Dat je de man die jou gered heeft elke dag mag ontmoeten. Dat je de man die jou gered heeft elke dag mag ontmoeten. Die man bedoelde, er is elke dag gemeenschap met de Heere Jezus. Hij in mij en ik in hem. Zoals Johannes dat schrijft, hè, onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Maarten Luther zei eens een keer, als iemand op mijn borstkast klopt en hij vraagt wie woont hier, dan zeg ik, hier woont Jezus Christus. Als iemand op mijn borstkast klopt, dan zeg ik, hier woont niet Maarten Luther, maar hier woont Jezus Christus. Ja, als de Heer Jezus elke dag in je gedachten is, als hij elke dag in je gebed is, dan denk ik ook dat hij in je hart is. Zoals ze dat vroeg aan dat kleine meisje. Ze vroeg aan een klein meisje. Weet jij waar de Heer Jezus is? En toen zei ze. Jezus daar. En toen wees ze naar de hemel. Maar ook Jezus hier. En toen wees ze naar haar hart. Amen. We gaan zingen op Psalm 65, het eerste vers. Psalm 65. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Gemeente, laten we danken en bidden. De lofzang klom op uit de opperzaal in Jeruzalem. Op de dag van hemelvaart. En nu, bijna 2000 jaar later, klinkt de lofzang nog steeds. Uit de kerk van Hedel. En vandaag ook op vele andere plaatsen in de wereld. Nog bent u niet teruggekomen, Heer Jezus, want nog is uw werk niet af. Uw woord moet doorgaan tot aan de uiterste einde van de aarde, maar dat zal niet lang meer duren. Dan ook de laatste volken bereikt zijn met uw woord. De laatste stammen en volken de Bijbel in hun eigen taal ontvangen. En dan, heren, wij verwachten nog grote dingen op grond van uw woord. Het herstel van Israël hebben we gehoord. Maar heren, het komt er wel voor ons allemaal op aan dat wij u kennen. Dat als u terugkomt, u geen vreemde voor ons bent. En nu hebben we het gehoord vandaag. Er is een open deur in de hemel. En er is een weg naar de hemel toe. Voor alle zondaren. Die het niet meer kunnen uithouden in een leven zonder God. En die Jezus Christus nodig hebben. Laten we dan met vrijmoedigheid, Heren, mogen toegaan tot de troon van uw genade. Om genade en barmhartigheid te ontvangen. En Heren, wilt u ons als gemeente leren. Diezelfde houding die de discipelen hadden in die tussentijd tussen hemelvaart en Pinksteren, biddend en smekend, volhardend in het gebed, dan kan het niet anders of uw zegen zal komen. Heren, we hebben het niet verdiend. Dat belijden we u ook. U hebt zoveel reden om ons leven voorbij te gaan. Maar heren, als we nou kijken naar die discipelen en we zien hoe u met hen verder ging, dan mogen we toch ook vragen, heren, wilt u dat ook met ons doen? Ondanks onze zonde, ondanks onze onwaardigheid, dat staat u niet in de weg, om ons uw geest te geven, om ons aan Christus te verbinden door het geloof en dat wij mogen leven met die levende hoop in ons hart. Wij leven nog onder de wolk. U bent boven de wolk. Maar dan kan er toch een band zijn, hebben we gehoord, zoals dat meisje zei. Jezus daar en Jezus hier, in mijn hart. Heren, wat zou dat groot zijn, als we dat allemaal mochten kennen. Om met Paulus te mogen zeggen, ik leef niet meer. Dat oude leven, dat ligt achter mij. Maar Christus leeft in mij. Heer Jezus, we dragen onze gemeente aan u op, nu we weggaan. U hebt afscheid genomen met zegenende handen. En dan mogen we ook vragen vanmorgen. U zegent nog steeds. Wilt u dan ook uw zegenende handen uitbreiden? Over deze gemeente. Over onze kinderen. Over onze jongeren. Over onze vaders en moeders. Over de mensen die in de avond van hun leven zijn gekomen. Over de onverschilligen. Over de zoekers. Over de tobbers. Over de twijfelaars. Over uw kinderen. Over hen die vast mogen staan in het geloof. Over de mensen die aan de rand staan. Wie we ook zijn en hoe we ook heten. Breid uw zegenende handen over ons uit. Om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot, gemeente, Psalm 68. Gij koninkrijken, zingt Gods lof. Hef psalmen op naar het hemelhof, van oud zijn troon en woning. 68, vers 16.
heen in vrede naar uw huis. En de verhoogde Heere zegene u van zijn troon. Verheft uw harten tot God en ontvang zijn zegen die ik in zijn naam op u leg. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.